weet niet hoe het jullie vergaat als je dit lied hoort. Ik ben daar niet mee opgevoed. Ik heb het op veel latere leeftijd pas voor het eerst gehoord. Maar het raakt mij tot in het diepst van mijn ziel. En toen ik een tweetal weken geleden dit hoorde zingen door de schrijver van de tekst, samen met degene die de muziek gemaakt had, die twee traden samen op en zongen dat. Ik heb er geen opname van, maar het bestaat ergens wel waarschijnlijk. Toen dacht ik, dit is nu precies wat we zouden moeten doen in een kersttijd. Weet je eigenlijk wel over wie het gaat? Je kunt de kerstviering meemaken, je kunt van alles organiseren. Je kunt naar de geluiden, de liedjes horen in de winkelcentra, maar dat is allemaal oppervlakkig tot en met. Je kunt zelf ook iets gezelligs doen met eten en drinken en elkaar uitnodigen. Je kunt naar de samenkomsten gaan en daar een kinderprogramma doen. Maar komen we nog wel ooit een keer tot de diepte van wat daar toen is gebeurd? Dat is de achtergrond van dit liedje en dat vind ik ook een heel sterke tekst. Hele sterke tekst. Zou Maria ooit beseft hebben wat zich daar in Bethlehem heeft afgespeeld? Maar dat begon natuurlijk niet in Bethlehem. Dat begon al toen ze in verwachting was. Wist dat zij de moeder van de Heer van Johannes was. Toen het babytje opsprong in de moederschoot van Elisabeth. Wat valt mij de eer te beurt dat de moeder van mijn Heer hier binnenkomt. Onvoorstelbare tekst in het Lucas-evangelie. En toen dacht ik, ik wil zo graag in die kersttijd iets vertellen. Dat heb ik voor Dinxperlo gebeden. En dat heb ik ook voor een paar andere plaatsen gebeden. Op hetzelfde moment komt er iemand die zegt, ik heb al jaren een model van de tabernakel. Dat hebben jullie misschien gezien ooit, meegekregen ooit. Die is nu weer helemaal hersteld, gelukkig. Is ook weer functioneel, maar je kun je moeilijker meenemen. Maar iemand zei, ik heb een schaalmodel, een tafelmodel, neem hem maar mee. En die heb ik hier neergezet. En daar heb ik één onderdeel uitgehaald. De rest ligt er allemaal op tafel. Maar één onderdeel heb ik nu in mijn handen. En eigenlijk is dit het meest wezenlijke van de tabernakel. Nog preciezer, dit is de tabernakel. Ik heb altijd gedacht dat de tabernakel het geheel was, het complex was met een omheining en een voorhof en een altaar. En dus alles bij elkaar is de tabernakel. Want de Bijbel zegt, ik zal het je voorlezen uit Exodus 36. Niet nauwkeurig genoeg. We gaan naar Exodus 26. Sorry, ik ben even in de war. Exodus 26. Exodus 26. Vers 1. De tabernakel moet u vervolgens maken van 10 tentkleden van dubbeldraads, fijn linnen, getwerend fijn linnen en blauwpurperen en roodpurperen en scharlakenrode wol. U moet het zo maken met gerubs erop, werk van een kunstenaar. Dan worden de lengte van die tentkleden genoemd. Vijf, zegt vers 3, vijf tentkleden moeten aan elkaar vastgemaakt worden en nog eens vijf tentkleden moeten aan elkaar vastgemaakt worden. Dan moet u blauw-purperen lussen maken aan de zoom van het ene tentkleed, aan het uiteinde van het ene stel. En zo moet u ze ook maken aan de zoom van het laatste tentkleed bij het tweede stel. U moet 50 lussen maken aan het ene tentkleed en 50 lussen moet u maken aan het uiteinde van het tentkleed dat bij het tweede stel behoort. De lussen moeten precies tegenover elkaar gezet worden. Dan moet u 50 gouden haken maken en met die haken de tentkleden aan elkaar vastmaken, zodat de tabernakel één geheel is. Geen seconde sprake over hout, over pilaren, niks over wat er allemaal in moet of wat er omheen staat. Dit is de tabernakel. En als u later kijkt in de loop van de avond, dan zult u zien dat er 5 stroken zijn. 1, 2, 3, 4, 5. En nog eens 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is het ene stel. Dit is het andere stel. Blauw-purper lussen aan de ene kant. Blauw-purper lussen aan de andere kant. Tegenover elkaar, precies tegenover elkaar. En dan gouden haken maken om die in die blauw-purperen lussen te steken, zodat de twee aan elkaar gevoegd worden. En dan wordt het een tabernakel. De rest is een bedekking over de tabernakel en is het een voorwerp in die tabernakel. Maar dit is het eigenlijke. Nu zegt u, dat hebben ze vroeger ook nooit begrepen. Nou, waarschijnlijk is dat zo. Maria snapte ook helemaal niks van wat er toen gebeurde in Bethlehem. Heeft ze niets van begrepen? Nou, niets. Ze bewaarde dit in haar hart. En ik denk dat dat een voorwaarde is. Zou je vanavond misschien willen denken aan hele bijzondere dingen? Ik ben er diep van overtuigd geraakt. Veel gewerkt en gedacht en gebeden. Dat die 5 tentkleden van dat ene stel eigenlijk een soort foto is van het Oude Testament. En die 5 banen in het Oude Testament, die het Oude Testament vormen, vindt u heel makkelijk terug in de 5 offers die het hele Oude Testament door genoemd worden. Iedere keer, niet alleen in de Torah, niet alleen in de wetten van Mozes, in de boeken van Mozes, maar ook in de profeten, iedere keer brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, zondoffer, schuldoffer, iedere keer opnieuw. 7 settingen zijn er ooit geweest in de schrift van een huis van God. De eerste is de tabernakel, de tweede is de eerste tempel, de derde is de tweede tempel. Dan komt de 4e setting, Nieuwe Testament. In hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Hij heeft onder ons getabernakeld. Gewoond, zo u wilt. En dan komen er nog 3. Woonsteden van God in de geest. De tempel die Ezechiël omschrijft. En nog, de tabernakel van God is bij de mensen. Totaal 7. 7 keer in de schrift. En iedere keer heeft het met deze tabernakel te maken. Met het wonen van God bij de mensen te maken. Het Oude Testament, 5 offers. Dat Nieuwe Testament, opnieuw 5 banen. Zal ik het voorzichtig zeggen? De eerste baan is Yahweh zelf. De tweede baan is, zover ik het echt zie, de grote herder van de schapen die gekomen is om het verlorene na te gaan totdat hij het vond. Vroeger nog. De derde is de koning-priester. De Melchizedek. De priester die ook koning zou zijn. Volstrekt nieuw in het Oude Testament. Alleen maar als figuur bekend. Als naam bekend. Maar nooit in Jeruzalem op de troon geweest. De 4e, dat is dat hij, de Heer Jezus, niemand anders is dan hoofd boven alles wat er is. Niet alleen koning in Israël, maar hij heeft het ook voor het zeggen in Nederland. En de 5e, dat is de bruidegom. Ook het hele Nieuwe Testament door. 5 karakteristieken van de Heer Jezus in het Oude Testament. vijf karakteristieken van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Die liggen precies tegenover elkaar. En er zit een gouden haak, iedere keer een gouden haak om deze twee delen aan elkaar te klinken. En alles wat goud is in de schrift heeft te maken met God zelf, met Jahweh zelf, zijn goddelijke gerechtigheid. Je ziet hier een foto van de Heer Jezus. Ik weet het wel, de fotograaf van vandaag heeft andere attributen. Die wil ook anders werken. Maar de grote fotograaf die ik bedoel is de Heilige Geest zelf. Die je laat zien, in beelden laat zien wie hij is. En als de vraag klinkt, Mary, did you know? Heb je ooit een idee gehad dat toen je dat kleine babytje een kus gaf, dat je God zelf een kus gaf? Want dat kleine babytje was Jahweh zelf. Dat kleine babytje was de koning der koningen, de heren der heren. De leider, de ruler over de nations. Hij was ook degene die alles gecreëerd had, alles geschapen had. Hij was ook degene die op zoek was naar jou. En is bovendien degene die ons lief heeft. Die ons bij zich wil. Hier vind je in de uitdrukkingen van de schrift een foto van de Heer Jezus. Compacter kan het niet. En daarom zal de Satan, de tegenstander, altijd proberen om het idee over de Heer Jezus zo ver mogelijk weg te krijgen. Iedere keer is de aanval bijna compleet. Als het om de tabernakel gaat in de dagen van Eli, de tempel, de eerste tempel verwoest in de dagen van Nebukadnezar, de tweede tempel verwoest in de dagen van de Heer Jezus zelf, weet je wel, toen de Romeinen kwamen om het stuk te slaan. En toen de tempel, de tabernakel, hij heeft onder ons getabernakeld. Er was, toen hebben ze uitermate veel pogingen ondernomen om hem om te brengen. En de gemeente, woonsteden van God in de geest, ze gaan weg. Ze gaan naar het vaderhuis, hadden we een vorige keer. Maar de aanvallen zijn gigantisch. Altijd moet dat prachtige van de gemeente kapot. En wat nog komt is dat er grote nood komt in Israël. Daar hadden we de vorige keer de grote verdrukking, de grote verschrikkelijke tijden van, ja, van vreselijk lijden. Ze zullen komen. En dan verschijnt hij. Dat is ons onderwerp van vanavond. Dan komt hij. En ik geloof dat ze dat tegen elkaar zeggen. Buurman, did you know? Dat die babyboy die ooit geboren is, dat dezelfde is die met zijn voeten staat op de Olijvenberg. Die daar is en de Olijvenberg splijt midden door. Dat hij degene is aan wie iedereen alles te danken heeft. De ene en de enige bron van zegen. Voor wie dan ook en voor wat dan ook. Christus Jezus. U mag uw handen dichtknijpen dat u de Heer Jezus kent. Ik ga er even vanuit dat het zo is. Dat weet ik ook niet precies. Dat hoef ik ook niet te controleren. Daar heb ik geen gereedschap voor. Je zou het wel eens willen. Maar dat is niet aan ons. Ik hoop dat je echt zegt, ik wil niet kerst gedenken of kerst vieren, of een kerstfeest meemaken, of een kerstgedachte koesteren zonder hem. En hij is niet in een kribbetje gebleven. Hij is weer verhuisd. Ook dat is 7 keer gebeurd. Van de moederschoot naar Bethlehem. Van Bethlehem naar Egypte. Van Egypte naar Nazareth. Van Nazareth naar Capernaum of Kvarnaum. Ook 7 keer. Dit zijn niet zomaar kreten. Dit zijn dingen die in de schrift al eeuwen zijn vastgelegd. En we negeren dat een beetje, want het is allemaal te moeilijk. Vandaar moet het een beetje oppervlakkig, een beetje laagdrempelig. De buurman moet het ook kunnen snappen. Nou, de dingen van deze tabernakel, lieve broeders en zusters, dat wil ik toch een keer heel, heel helder zeggen, konden alleen maar gezien worden als je binnen bent. De buurman zag dat niet, maar die kwam niet binnen. Het is alleen bedoeld voor hen die binnen zijn. Die tot geloof zijn gekomen. Nog preciezer, die tot het priesterambt zijn geroepen. Het ambt aller gelovigen. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 25. Die in mogen gaan. En ja, die kunnen omhoog kijken. En met het licht van de zevenarmige kandelaar zie je de kleurrijkheid van hem. Zie je dat geweldige, geweldige van deze foto. Maar je moet je wel binnen zijn. Want dit wordt heel overcoverd, bedekt. Niemand zag het. En dan kan Jesaja 53 zeggen, hij had gedaante nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Maar je zag van die glorie helemaal niks. Je zag er helemaal niets van. Dat was totaal verborgen. En wij die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, we mogen naar binnen gaan. En we mogen hem zien in zijn glorie. En dat is de reden waarom ik die tabernakel meegenomen heb. Ik wilde zo graag dat u één keer duidelijk kreeg dat in de tabernakel van het begin tot het eind foto's van de Heer Jezus, de foto van de Heer Jezus, zichtbaar is. U moet wel naar binnen gaan. En zelfs als je gelovig bent, dan moet je ook komen. Dan moet je ook willen. Dan moet je naar binnen gaan, dan moet je langs het altaar, het kruis van de Heer Jezus. Dan moet je langs het wasvat, de dagelijkse reiniging, voetwassing, zo u wilt. Van om in de harmonie met de Vader zelf te leven, zegt de Jezus, moet ik je de voeten wassen? Als ik dat niet doe, heb je geen deel met mij. Wel deel aan hem, maar geen deel met hem. Deel hebben met hem is een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Dat is delen met hem. Je kunt wel delen aan hem. Je kunt wel weten, ik heb van hem gehoord en ik weet ervan en er wordt ook wel eens over hem gepraat. Maar delen met hem is hetzelfde deel hebben als de Heer Jezus. Wat was zijn deel? Nou, niet dat hetzelfde Sinterklaas cadeautje kreeg. Raar eventjes, maar dat is niet hetzelfde. Delen met hem, als je alles op een rij zet, kom je maar bij één punt uit. En dat is absolute, ononderbroken gemeenschap met de Vader. Onze gemeenschap, zegt Johannes daarom, is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Deze dingen schrijf ik je, opdat je blijdschap volkomen zal zijn. Dat is het geheim. Maar dan moet je wel komen. Dan moet je weer die route gaan. Het is geen evangelisatiemiddel, zo wordt het altijd gebruikt. Daar kun je zien hoe je bij God kunt komen. Klopt. Kun je ook zien. Maar het was bedoeld voor een verlost volk. Ze waren al achter het bloed gaan schuilen voordat die tabernakel kwam. Ze waren allemaal tot het volk van God te rekenen voordat het begon. Pas toen ze daar waren bij de berg Horeb en de Heere zichzelf had geopenbaard. En nu wil ik duidelijk maken dat ik bij jullie wil wonen. Ik wil mijzelf aan jou openbaren. Dat is niet aan de buurman. Ik wil niet eigenwijs doen. Ik wil niet de buurman minder maken. Die buurman mag ook komen. Maar hij moet wel eerst komen. Ik weet wel dat wij dan zeggen, ja, maar dan moet hij wel bij onze club zijn. Dan moet hij ook ongeveer denken zoals ik denk. Dan moet hij dezelfde Bijbelvertaling hebben. Moet ook dezelfde liederen gaan zingen. Nou, daar gaan we. Nee, dat staat niet in de schrift. Ik begrijp het wel. Het is ook verdraaid handig als je dezelfde bundel hebt. Sorry hoor. Maar het is niet de voorwaarde. De voorwaarde is dat je komt. En dat je naar binnen gaat. En als je één keer binnen bent, wil je niet meer terug. Als je één keer daar bent en in het licht van de kandelaar, dat schitterende schouwspel van deze kleuren, van die cherubijnen ziet. Oh, dat bent u dus, Heer Jezus. Dat was u. Elke offer herinnerde aan hem. Elk stukje dienst in de tempel later herinnerde aan hem. Elk stukje openbaring in het Nieuwe Testament, elk stukje getuigenis, het is van hem. Hij is Yahweh zelf. Hij is Yahweh zelf. Hij is de echte I am, de echte ik ben. Dat zei de Heer Jezus in de tuin van Gethsemane. Ik ben. En alles deinsde achterover, lag op de grond. Als hij één keer zijn naam noemt, heeft Judas geen vin meer te verroeren. Hebben de soldaten helemaal geen kracht meer. Is alles anders. Hij heeft zijn naam één keer genoemd. Jij en ik weten dat. En beseffen ook dat we door het geloof in hem zo bijzonder zijn. Nu ga ik met jullie iets lezen in verbinding met ons onderwerp uit het boek Zacharia. Zacharia. Zacharia 12. Zacharia 12, vers 10 tot en met 14. Op die dag, dat is vers 9, maar ik lees het er maar bij, zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem opdrukken zal willen wegvagen. Dat hoorde eigenlijk nog bij het vorige onderwerp. Weet je wel, die gigantische oorlogen en rampen en toestanden, dat hoort daar nou bij. Maar over het huis van David, zegt vers 10, en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met een rouwklacht over een enig kind. En ze zullen hem over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. Zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk. Het is even wat technisch misschien, maar probeer het dus. Elk geslacht, het huis van David, afzonderlijk en hun vrouwen, afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Nathan, afzonderlijk en hun vrouwen, afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Levi en hun vrouwen, afzonderlijk. Het geslacht van Simei en hun vrouwen. Alle overige geslachten, elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Er is tegenwoordig een soort plaatsvervangende schuldbelijdenis. Dat is in. Iemand doet dat even voor de hele club. Er kan ook een plaatsvervangende schaamte zijn, die schaamt zich ook dan voor een heel volk of zo. Maar hier staat dat het in die tijd, als ze hem aanschouwen die doorstoken werd, dat dan elk geslacht heel persoonlijk schuld gaat beleiden. Eerst David, koningslijn, en hun vrouwen. Dus die mannen doen het niet ook voor hun vrouw, zij moeten het ook zelf doen. En dan Nathan, de profeten, en ook hun vrouwen. Het geslacht van het huis van Levi, de priesters en de levieten, en ook hun vrouwen. Het geslacht van Simei, dat was een tempelhorige, die deden allerlei hand- en spandiensten in de tempel, ook hun vrouwen. Alle geslachten, en ook hun vrouwen. Iedereen, afzonderlijk. Er komt een moment dat hij komt, de Heer Jezus. En ze zullen elkaar nog een keer gezegd aanstoten. Beetje vrouwen, Mary, did you know? Had jij ooit door dat daar toen gebeurde? Dat dit is? Nee, niemand. Niemand had dat door. Maar het komt wel. Als hij komt in grote glorie en heerlijkheid. Zoals de Shechina ooit aangaf waar de Heere woonde, waar de glorie van God verbleef. Zo zal in die tijd de glorie van God, de Shechina, de wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid, die prachtige troonwagen waar Ezechiël van schrijft, die een en al rookpluim is, een en al gloriewolk is. Alles is glorie, alles is heerlijkheid. En dat land daar op de Olijfberg, omdat die berg daar midden doorspreidt, dat is natuurlijk geen wonder. Als zoiets daar landt, en dan zien ze hem. En ze weten, hij is doorstoken. De Israëliet wil vandaag niet aan een Messias die geleden heeft. Dat is een eigenheid van Israël vandaag. Dat willen ze niet. Ze willen een machthebber, een krachtpatser. Maar niet iemand die aan een kruis hing. Dat is moeilijk voor ze. Als er een Jood tot bekering komt, kom je in 9 van de 10 gevallen tot bekering door Jesaja 53. Dat zei ik de vorige keer ook. Want daar staat dat die door God gestuurd is ook echt geleden heeft. En er niet meer om te tonen uitzag. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Letterlijk staat er niet eens die zij doorstoken hebben. In onze vertalingen wel, dat is jammer. Want zij hebben in letterlijke zin de Heer Jezus niet doorstoken. Dat hebben de Romeinen, dat heeft die Romeinse soldaat gedaan. Dat hebben de heidenen gedaan. Maar zij zullen wel zien op hem die doorstoken werd. En ze zullen wel de vraag stellen, een andere tekst uit Zacharia: wat zijn dat voor wonderen in uw handen? Daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. Maar ze zullen erkennen, zoals de broers in de tijd van Jozef op een bepaald moment eerst Benjamin mee moesten nemen. Dat is ook zo'n prachtige geschiedenis. Dat ze eindelijk zover komen dat de Benoni, de zoon van smart, Benoni, zo heeft Rachel zijn naam gegeven, een Benjamin werd, de zoon van Gods rechterhand. Daar heb je de zoon van smart veranderd in de zoon van Gods rechterhand. Dus daar is het zoon van smart zijn direct gekoppeld aan de zoon van Gods rechterhand zijn. Dus wel die beide elementen, smart, lijden, kruis en glorie, heerlijkheid, die beide dingen aan elkaar. Ze kwamen niet verder bij Jozef voordat ze Benjamin meenamen. Een test van je welste. Vandaag willen we niet aan smart. We willen geen tranen, we willen gewoon onze tranen af. Daar hebben we dus hulpverlening voor. We hebben slachtofferhulp, we hebben van alles. We regelen wat. En als je onder gelovigen over lijden praat, nou, dan is het soms net alsof je het in, nou ja, weet ik veel, in Duitsland hoort onweren. Maar dat soort taal, want dit kan niet, ja, dan doe je er toch wat aan. Dan doe je als gemeente wat. Dan ga je bidden, of je gaat naar Nigeria, of je gaat naar, weet ik veel, naar Japan, of naar Zuid-Amerika bijna. Daar is een oplossing voor dit probleem. We hebben niks meer met lijden. Niks. Dan zijn we af. Ik las een heel oud boek. Antiquarius. Ik kreeg het in handen. Ik vond het prachtig. Ik heb erbij zitten janken als een kleine jongen. Dan lees je ineens van ik weet niet van het jaar nul, maar, zal ik zeggen. Zo'n stukje tekst. Dat in Psalm 56 vers 8 staat dat God jouw tranen in zijn fles doet. Ooit gelezen? Heb je ook afgevraagd wat er aan flessen ligt er in de hemel dan? Dat moeten batterijen, stellingen zijn van je welste. Kan Lunia een puntje aanzuigen met zijn stellingen. Allemaal stellingen, allemaal met flessen. Daar staat mijn naam ook bij, dato. Mijn tranen, daar. En wat gaat er dan gebeuren als de glorie van God komt? Dan worden al die waterflessen ineens wijnflessen. Beetje stoutmoedig, hè? Maar God verandert water in wijn, weet u dat? God heeft nergens gezegd dat hij door de beproeving laat stoppen, maar dat hij in die beproeving de blijdschap gaat geven. Met andere woorden, dat is nog steeds moeite geweest. Dat zijn nog steeds de tranen geweest, maar die veranderen in wijn, in vreugde. De mensen vandaag willen geen lijden meer. Ik snap het ook wel, want dat past ook eigenlijk niet bij een welvaartsmaatschappij. En ook niet dus bij een welvaartsevangelie. Dat is bijna hetzelfde. Daar heb je het alleen maar goed en alleen maar lieve, leuke mensen om je heen. Helemaal geen nare broeders en zusters, geen slechterikken meer en ook geen nare karakters meer. Dat is allemaal voorbij. Nou, vergeet het maar. Maar de Heer laat soms een paar slijpstenen achter in jouw omgeving. Ik ken een paar in mijn eigen omgeving. En waarom dan? Waarom moest Israël 40 jaar door de woestijn? Waarom moesten ze die barre toestanden, die barre oorden doortrekken? Om dichterbij te komen. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Eindelijk. Degene die de Heer is boven alles, dat is ook degene die het schuldoffer is. Degene die koning der gerechtigheid is, dat is degene die het brandoffer is. Degene die de priester is van God, dat is degene die al die offers dingt. Degene die voor jou vrede aanbrengt, dat was de Heer Jezus. Degene die zijn liefde toonde, zijn bruidegomsaspect, dat is degene die voor jou aan het kruis wilde sterven. begrijp je ongeveer wat ik bedoel met ik wilde dat niet graag laten horen, Mary, dit, niet omdat u het niet kende, misschien bent u er zo meer vertrouwd dat u het elke dag draait of zo, dat kan. Begrijpt u nu een beetje wie de Heer Jezus is? Heb u door over wie we het hebben? Begrijpt u dat die Heer Jezus hier op aarde gekomen is, vlees en bloed heeft aangenomen en een kribbetje wilde leggen? Dat Jehovah zelf daar lag. Er komt een moment dat Israël dat zal zien. En wat blijkt, en dat wil ik ook graag lezen, in Zacharia 8, even een stukje terug. Zacharia 8. Dat gaat over die 10 woorden van een opwekking. In Zacharia, een heel mooi hoofdstuk. Is toch een preek voorbereid voor de komende jaar. Dan heb je er 10. Heb je 10 keer over preken. 10 woorden van een opwekking. En die is heel makkelijk in te delen. Want iedere keer begint het volgende woord met zo zegt de Heere der legermachten. Of zo zegt de Heere der heerscharen. Dus dat is een hele makkelijke indeling. Kun je makkelijk vinden. Maar ik wil er 1 van pakken, maar. Dat is vers 23. Zo zegt de Heere van de legermachten, dat is deze vertaling, de nieuwe herziene statenvertaling, maar de Heere der heerscharen. In die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen vastgrijpen en zeggen: we gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Nu dan denkt u natuurlijk, aha, dus 1 Jood is zo geweldig. 10 mensen krijgt hij op sleeptouw. Nou, is ook zo, denk ik. Nu is 1 Jood al genoeg om te zeggen, een boycott. Vitens mag daar geen waterproject meer doen in Jeruzalem, maar de Palestijnen die wel, jawel, die wel, maar de Israëlieten niet. En de producten uit een bepaalde steek, die mag je niet meer kopen. Want dat staat mede in Israël, dat is bezet gebied. Even, het gaat maar door. En die trein die is in beweging gezet en die is niet te stuiten. Een vreselijke haat, anti-Israël campagne is al lang begonnen. En we zitten daar middenin. En het merkwaardige is dat de grote groep kerken in Nederland, de Raad van Kerken, gekozen heeft voor de Palestijnen, niet voor Israël. En de pro-Israël groepen die worden steeds kleiner. En als je vandaag de moed hebt om te zeggen dat God een heel bijzonder plan heeft met Israël, dan is het alsof je van een andere planeet komt. Want dat past niet meer in vandaag. En het is al begonnen met Luther. Want Luther heeft gezegd, nee, Israël bestaat niet meer. Alle toezeggingen van de Heere God aan Israël die zijn nu in de gemeente gestopt. Wij zijn het geestelijke Israël. Heeft Luther constant voorgehouden en Calvijn is gewoon met hem doorgaan. Ik ga geen rode kaart uitdelen, want ik ben geen scheidsrechter. De Heer heeft me niet aangesteld om scheidsrechter te zijn, maar wel om te vertellen. Maar daar is dat begonnen. En dat is nog zo. Het is een beetje pijnlijk misschien, maar het is nog zo. Maar er komt een tijd dat ze, als er 1 Joodse man is, dan gaan er 10 achteraan. Moet je nagaan. Nu wordt 1 Joodse man een beetje uitgelachen. In de oorlog werd hij van een ster voorzien en werd hij in een trein gestopt. Niet om een eerste klas kaartje te krijgen ergens naar de Sebaldeburen, maar naar een heel ander oord. 1 Judese man. Razia. Als ze hem hadden, dan hadden ze een feestje. Hoor. Weer 1. Zo ging het toen. En dan, we willen graag met u mee. Want God is met u. En dat hebben we gehoord. We gaan met u mee. Maar zou dit de eerste uitleg zijn van deze tekst? Antwoord, nee. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Er is maar 1 Joodse man. Dat is die Hebreeuwse slaaf. De Joodse man. En dat is de Heer Jezus. En de hele wereld loopt hem na. Dat staat hier. Uit heidenvolken en talen. Die zullen vastgrijpen. Ja, vastgrijpen. de slip van één Judese man. En ze zullen zeggen, daar is de zegen. Zoals ze in de vroege tijd tegen elkaar zeiden, in Egypte, daarbij die Jozef, daar is koren, daar moet je terecht. Dat is de enige plek waar zegen is. Dan zullen ze dan roepen, die ene man, die willen we na. Hem willen we hebben. En vandaag zegt de kerk een beetje, nou, laten we niet te veel over Jezus praten. Nou ja, Mohammed is er ook nog. Nou, met Mohammed kom je geen millimeter verder. Ik ga niet katterig doen. Maar dan moet je alles zelf verdienen. En stel nu eens voor dat jij de hemel zou moeten verdienen. Dan vraag ik me echt af of je vandaag jezelf nog een 10 zou durven geven. Ik ben er diep van overtuigd dat je dat niet doet. Want je schaamt je kapot als je aan jezelf denkt. Zelfs na je bekering. Maar je hoeft het niet te verdienen. Hij heeft het gedaan. De Heer Jezus heeft het gedaan. En die 10 van onze Heer Jezus staat op mijn eindlijst. Hoort u het goed? Ik krijg een 10. Omdat ik zo goed gestudeerd heb? Nee. Omdat hij het zo goed gedaan heeft. Dat is het geheim. Ik wil ook vastgrijpen de slip van die ene Judese man. Ik wil achter hem aan. Hij is de bron van zegen. En het mooie is nu dat die bron van zegen, mijn Heer Jezus, de heiland, de echte redder van de wereld, Zafnat Paneach, zo werd Jozef genoemd door Farao, weet je wel, de redder van de wereld, dat hij de echte redder van de wereld er zal zijn. En waar is die dan? In de toekomst. In Jeruzalem. Daar. Dus als het tumult ten top stijgt en de legers, de Europese mensen in Jeruzalem zijn en op alle mogelijke manieren proberen om Jeruzalem klein te krijgen, dat wordt dus nog erger dan het vandaag is. Er wordt een complete aanval. Er wordt enorme druk uitgeoefend. Ze zijn er allemaal, alle volkeren zijn rondom Jeruzalem. En ze worden allemaal gedwongen om Jeruzalem, een lastige steen, om die te tillen. Maar op het moment dat ze die steen gaan tillen, zullen ze zich deerlijk verwonden, zegt de schrift. Dat wordt een hele lastige. En dan komt hij. De Heer. In de oude tijd, toen de Heer Jezus leefde, is hij uitgeleverd in de handen van de heidenen. Want diezelfde Romeinse mensen, het Romeinse leven herstelt zich nu al. U betaalt zich nu al, ik weet niet hoe vaak, blauw aan Brussel en aan Straatsburg. Nou, misschien is Straatsburg binnenkort voorbij, hoop ik dan maar. Wordt het iets lichter. Maar het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Want dan zijn ze daar in Jeruzalem, al die legers van Europa, om Jeruzalem mores te leren. Dat moet maar eens afgelopen zijn. Die bijzondere ontwikkelingen die staan op het punt van uitbreken. En dan komt de Heer Jezus. Doorstoken. Door die Romeinen. Maar het is wel de koning der koningen, de Heere der heren. En hij heeft een gezelschap bij zich. Wie zijn dat dan? Alle heiligen met u. Jij en ik komen met hem uit de hemel. En hij zal hier in Jeruzalem schitteren en jij bent erbij. Niet omdat je een reisje geboekt hebt, maar je hoeft niet te boeken. Dit is geregeld. First class. All inclusive. Ik zeg maar een paar reiskreten. Om duidelijk te maken dat dit allemaal geregeld is. Het is helemaal in orde. Het is klaar. U komt met hem uit de hemel. En dat zien ze. Op het moment dat de Heer Jezus op de olijfberg landt. En die olijven midden doorspleit. En ze zullen zien op hem die doorstoken. Dan zien ze ook alle heiligen met u. Ze zien jou en mij ook. En dat is precies wat de Heer Jezus bedoelt in Johannes 17. Opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. Dan gaan ze geloven. Daarom lopen ze achter die ene man aan. Alle heidenen lopen achter hem aan. En ze gaan samen met hem verder. Ik wil nog een tekst lezen uit Zacharia 14. Zacharia 14. Vers 5. Nee, laat ik het anders. Vers 3. Dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidevolken strijden. Die zijn op dat moment in Jeruzalem. Die zijn op dat moment daarvoor een laatste aanval. Een uiteindelijke doodsteek. Zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. En op die dag, zegt vers 4, zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Ik heb dat al geciteerd 2 keer. Die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Voor alle preciezigheid. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden. Naar het oosten, naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan. Nu niet meer zomaar een scheurtje. Dat kun je nog wel weer misschien dichtgooien met een vrachtwagen met zand of zo. Als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft naar het zuiden. Dat wordt een gigantische aardverschuiving. Dus niet zomaar een kloofje, maar dit is een enorme catastrofe daar. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen. Dat is dus de uitweg. Want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzia. Is ooit een enorme aardbeving geweest in Uzia's tijd. En dan zal de Heere mijn God komen. Dubbele punt. Hele moeilijke zin om te vertalen. Alle heiligen met u. Hij komt niet alleen, maar hij komt samen met. U bent erbij. Dat is een bijzondere dag, zegt vers 6. En vers 8 zegt dan, op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de helft ervan naar de zee ten oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden. En de Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Mensen moeten dan de vraag toch stellen, wie is hij toch? Wie is dat dan toch? Antwoord is, precies als de vraag in dat lied. Wist je het niet? Begrijp je dan niet dat dat kleine babytje, dat het Jahweh zelf was? Begrijp je dan niet dat die kleine baby die aan jouw zorg was toevertrouwd, Maria, dat die over het water zou lopen? Dat die blinden zou herstellen en lammen zou herstellen? En doven zou laten horen? Stomme zal laten spreken. Wist je dan niet dat hij het hemelse lam zou zijn? Hoe zou ze kunnen? Wist je dan niet dat hij de grote ik ben is geweest? Dan, dit komt. Israël zal een zegenplaats hebben voor zichzelf, want hun tijden veranderen enorm. Ze staan van de armoe in de overvloed. Ze staan van de druk in de vrijheid en in de vrede. Maar ze zullen ook een zegenplaats zijn voor de volkeren. Niemand wil nu Israël zien als een zegenbron. Niemand. Ze hebben nog een beetje respect voor de wetenschap. Voor het grote aantal dingen uit Oslo, Noorwegen. Die ze krijgen. De Nobelprijzen. Sorry, ik was even die naam kwijt. Maar dat is enorm wat ze hebben aan potentieel. Dat is bijzonder. Maar dat is dan dus ook helder. Maar het laatste van het boek Zacharia laat u iets zien. En dat wil ik ook graag lezen. Even kijken, 17. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, de heren van de legermachten neer te buigen. Ieder land, ook het geslacht van de Egyptenaren. En op die dag, zegt vers 20, zal op de bellen van de paarden staan, heilig voor de heren. En de potten in het huis van de heren zullen zijn als de springbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de heren van de legermachten heilig zijn, zodat allen die willen of offeren zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heer van de legermachten. Elk jaar gaan ze. De hele schepping die nu nog zucht, is dan zegen. Dierentuinen hebben geen bewakers meer. De hekken staan open. Het klinkt te luguber misschien. Een uitvaartverzekering hoef je niet meer te regelen in die tijd. Het is geen begrafenis ondernemen. Dat is een beetje raar als je het vertaalt naar vandaag. Maar de Heere zegt 1000 jaren lang. 1000 jaren van vrede. Koe en berin samenweiden. Leeuw stro eten als een rund. Kindje speelt bij het hol van een giftige adder. Wat je niet kunt indenken, zal dan zo zijn. En Jeruzalem is de stad van de grote koning. Daar woont hij. Daar heerst hij. Daar is zijn zetel. Daar gaan ze heen. En Psalm 48 maakt verder duidelijk. Nou, ga er maar eens heen. Tel maar haar torens. Kijk maar eens. Trek eromheen. Doe iets. Ga met die stad eens een keer aan de slag. Dat is Jeruzalem, de stad van de grote koning. Dat is de zegenplaats die er dan zal zijn. En dat blijkt Israël te zijn. Zoals de Heere vroeger al zei, ik heb één plaats waar ik kan staan en zegenen. Exodus 20, direct na de wetgeving, dat is het altaar. Het altaar staat dan in Jeruzalem. Ezechiël. Lees maar, 40, 43. Dat is een altaar. Met torenhoog. De skyline van Jeruzalem is dan compleet veranderd. Niet de islamitische heiligdommen vormen dan het beeld. Je kunt geen foto van Jeruzalem kijken. Of je ziet de islamitische heiligdommen. Altijd prominent, overal. Maar die zijn helemaal weg. Die islamitische heiligdom. Het is een gigantische aardverschuiving geweest. En een enorme aardbeving. Nou, ik ga u verzekeren dat de tekst die nu op de rotskoepel staan, weet je wel, die mooie gouden koepel. Gewijd aan de God die geen zoon heeft, dan echt verdwenen is. Want alles daar is gewijd aan de God die een zoon heeft. En aan die zoon zelf. Dan, dat is dan aan de orde, daar, in Jeruzalem. En je moet, als je wat zegen wilt, daar naartoe. Zoals je vroeger bij Jozef moest komen om koren te kopen, zo ga je dan naar Jeruzalem om koren, tussen aanhalingstekens, te kopen. Dat is dan de zegenplek. En in die tempel die er dan zal zijn, staat een altaar met een vuurhaard. De leeuw van God heet die vuurhaard, Ariel. En daar dienen de priesters van Zadok. En dat is een altaar van geweldige afmeting. Dus niet een soort groot gebouw van de islamieten, maar de tempel van de Heere met het altaar, het prominente grote altaar, staat daar in Jeruzalem. Kijk, daar heb je de priesters. Als je dan op de olijfberg zou staan voor een stukje olijven, is er dan misschien een plekje. En kijk, je kunt ze zien. Ze op die derde etage, daar staan ze. En ze gaan weer offeren. En de hele kerk roept vandaag, maar de tijd van dierenoffers, die zijn dan voorbij. Partij voor de Dieren is dan ook voorbij, gelukkig. Sorry hoor, mag ik niet zo zeggen, maar ik denk soms dat gekreutel en dat gekleuterachtige gedoe. Maar dat is echt voorbij. Maar ze zijn daar weer bezig. Want ook dan worden er offers gebracht. Niet om te zeggen, kijk, nu komt na dit offer een ander offer. Nee, dit herinnert aan. Zoals u vandaag aan het avondmaal kunt aanzitten en kunt zeggen, we denken terug aan hem die aan het kruis zijn leven gaf. Zo denken ze dan terug aan hem die het werk heeft gedaan. Iedere keer opnieuw. Elke dag opnieuw. Zegenplaats, Jeruzalem. De stad van de grote koning. De stad van de tempel, de derde tempel. En ik begrijp best dat mensen nu een Third Temple Institute hebben, een soort derde tempel beweging hebben, om dit ding nu al eens een beetje gezicht te geven. Maar dit gaat komen. Dat is, Israël heeft een zegenplaats. Dat hebben ze. En die zegenplaats is niet alleen maar een locatie, dat is iemand. En die iemand die ken ik. Dat is mijn heiland. het mij verlossen. Die heeft het voor mij aan het kruis helemaal volbracht. En die heeft nu een plaats voor mij bereid in het huis van de Vader. En ik zal met buitengewone vreugde met hem komen om te zien wat er dan gebeurt voor hem. Hij wordt geëerd, hij wordt geprezen, hij wordt aan alle kanten bejubeld. En ik verheug me daarin. Je kunt je nu al verheugen in een stukje lofprijzing richting hem. Dat kan je raken, dat kan je ook tot ontroering brengen. Eens buigt zich ook alles, zo zongen we het zo pas, voor Jezus in het stof. Alles, elke tong belijdt, elke knie buigt, dat gaat komen. Ik hoop dat u nu gaat zeggen, zo wil ik de kerst wel in. En ik wil eigenlijk wel de foto van mijn Heer Jezus meenemen. Ik weet wel dat het een behelpen is, maar ik heb geen betere. Want dit is wel een hele mooie, vond ik. Het is een uit de oude doos. Bestaat al duizenden jaren. Het is echt een foto uit de oude doos. Maar is nog steeds kleurrijk en levendig. De tabernakel. In hem woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. In die tabernakel die toen hier op aarde was, zat alles wat God te geven had. Alles wat God in wezen is. Alles wat God zal zijn, zat in hem. En hij is mijn heiland, hij is mijn verlosser. Amen. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet en ons ziet zitten. Vlak voor een paar dagen van kerst. Maar ook in ons onderwerp van Israël heeft een zegen plaats. Nou, die zegenplaats die is er. En we hebben nu al kennis gemaakt met die zegenplek. Dat is het altaar, dat is het kruis van de Heer Jezus. Dat is het offer van de Heer Jezus. Dank u wel, Vader, voor hem die uw welgevallen is, uw enige. Degene die u lief hebt en lief zult hebben. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus, voor uw geliefde Zoon. We willen buigen voor hem. We willen hulde brengen aan hem. En we willen ook u, Vader, aanbidden voor zo'n geweldige babyboy, als ik dat zeggen mag met dat liedje. Als baby geboren, hier op aarde zichtbaar. Misschien door niemand herkend, zelfs niet door Maria ten volle. Maar we danken u dat u ons helpen wilt om een beetje te snappen van de glorie en de grootheid van hem, uw geliefde Zoon. We danken u voor elkaar, we danken u voor deze avond, we prijzen u en dragen ons aan u op in de naam van onze Heiland, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Amen.